af en toe ruimte aan de achterkant. Als ik bijvoorbeeld een natuurshot laat zien, dan kan ik het wat langer laten staan. Maar de acteurscènes, de spelscènes tussen de acteurs, die zitten aan elkaar vast. Dus het zal onherroepelijk dinsdag gebeuren. Het zijn twee voorstellingen dat ze alle twee net wat anders gaan vallen. Maar dat is ook niet erg. Ik vind het eigenlijk ook wel de charme en ook de spanning ervan.
En je hebt samengewerkt met Antimie Hermes.
Ja.
In de voorbereiding.
Absoluut, ja. Toen bekend was dat hij dit zou gaan dirigeren, is hij eigenlijk onderdeel geworden van het artistieke proces. Zelfs de keuze van de muziek, de volgorde van de muziek, heb ik altijd met hem samen besproken. En nu merk je bij de repetities vorige week met het Netvo dat we al een heel end waren voordat die repetities beginnen. Dus hij is al heel snel bezig gegaan om ook het orkest te vertellen welke emoties er ook nodig zijn voor de film. Dus hij ziet het eerder als een soort opera-samenwerking. En dat is eigenlijk voor het eerst dat ik de dialoog met de dirigent inhoudelijk zo kan voeren.
Want met jouw film Vuurvogel en de andere Daphne en Chloé heb je dat niet gedaan?
Nee, en dat is ook wel muziek die al wat meer vaststaat. Ik weet nog dat Mark Wigglesworth tegen mij zei toen ik het deed met het Radio Philharmonisch Orkest over de Vuurvogel, zei hij: "There's only one way the Firebird can go." En dat zie je ook in opnames. Maar als je naar het adagio van de 9e symfonie kijkt, ik weet nog, toen ik die opnames ging vergelijken met elkaar, Bruno Walter deed het in 18 minuten, maar er zijn ook opnames van 30 minuten. Dus ik ben benieuwd in de toekomst of ik nog veel moet schuiven met verschillende interpretaties.
Wat grappig zeg, ik ben opgegroeid met juist die opname van Bruno Walter. En die zit in mijn ruggenmerg, die vind ik ongelooflijk prachtig.
Ja.
Maar je kunt alle kanten mee op, hè?
Ja, absoluut.
Ja. Maar moet je dat dan niet inbouwen in jouw film?
De film is 70 minuten en ik heb 20 minuten aan extra materiaal wat ik ter plekke kan gebruiken.
Oh ja, dat
haal ik wel.
Ja. Zelfs als Bernard Haitink in Berlijn het Adagietto uit de 5e symfonie, deed hij toen bijna een kwartier over, geloof
inderdaad,
ik. Weet
ja.
je wel. Dat kan alle kanten op. Goed, nou is er een glorieuze uitvoering geweest van die 9e symfonie. Antimie Hermes, de NTR, heeft die opname gemaakt. Noord-Nederlands Orkest. Was jij bij?
Was ik toevallig bij, ja.
Wat vond je daarvan die avond?
Nou, het heeft me enorm geëmotioneerd. Ik heb echt in het publiek zitten biggelen van het huilen. Ik weet niet, Antimie heeft die kracht om het orkest echt vleugels te geven. En het is echt zijn uitvoering geworden. En dat hoor je.
Ja, goed. Even een ander tempo dan die langzame adagio's. Im Tempo eines gemächlichen Ländlers, tweede deel uit de 9e symfonie van Mahler. Het was 14 december in Groningen, het Noord-Nederlands Orkest onder leiding van Antimie Hermes. Im Tempo eines gemächlichen Ländlers, tweede deel uit de 9e symfonie van Gustav Mahler. Anthony Hermes dirigeerde het Noord-Nederlands Orkest. December, vlak voor kerst, NTR-opname. En hij gaat het Nederlands Philharmonisch dirigeren in de film die Lucas van Voorkom gemaakt heeft. The Echo of Being, met drie machtig mooie momenten van Mahler. Aanstaande dinsdagavond in het Concertgebouw. Als jij muziek luistert, Lucas, zoals dit, zie je dan al als vanzelf dingen?
Ik denk dat ik ze eerder voel dan dat ik ze zie. Ik ben niet per se iemand die hele verhalen ziet bij de muziek. Ik denk in het geval van Mahler dat mij vooral de gelaagdheid en intensiteit van de thematiek die hij gebruikt, zoals de dood, dat me dat aanspreekt. En als je op die manier die muziek gaat luisteren of spelen, ik heb veel Mahler gespeeld als hornist, dan kom je heel dicht bij de componist, lijkt het wel.
Ja.
En dan ontstaat er een connectie.
Ik moest lachen om mezelf, want ik heb gisteravond Monty Python, de Holy Grail gezien op Netflix. En dan de ridders die galopperen zonder paard met kokosnoten achter ze aan. Ja. Het had hier bijna bij gekund.
Absoluut,
zeg maar.
Ja.
Ik heb deze week, gisteravond ook geluisterd naar de muziek in die film. Die is niet zo heel belangrijk. Op één marsje. Er zit een heel mooi marsje in The Holy Grail, Monty Python. Die komt een aantal keren terug. Dat is echt een oorworm. Ontzettend goede muziek. Duurt heel kort.
Ja.
Want het valt ook niet uit te breiden, zeg maar. Dus soms zo'n mars die in Macbeth van Verdi langskomt. Dan hoor je zo'n leger langskomen. Heel kort marsje. Heel slim gedaan. Ben jij een filmmuziekman?
Nou ja, ik denk dat dat er nog steeds heel veel mooie symfonische filmmuziek wordt gemaakt. Je hoort natuurlijk ook heel veel combinaties met sound design en echt moderne elektronische muziek. Ik hou wel nog steeds van de klassieke handtekening van John Williams bijvoorbeeld. Die in de laatste Star Wars dan toch weer die bekende thema's helemaal omdraait en iets nieuws mee creëert. En ik denk gewoon dat het symfonieorkest nog steeds als instrument voor een filmmaker gewoon heel erg boeiend is. Omdat het zoveel kleuren geeft, zoveel diepte.
Ja, nou we hebben inderdaad deze week Frans Waxman laten langskomen uit de Hollywood glorietijd. En dan hoor je inderdaad een machtig mooie orkestrator en een hele slimme componist. Die wel in staat is om een ander thema er tegenover te stellen. Of een gevoel meteen om te draaien in zijn muziek met symfonische, met orkestrale middelen. Dat is mooi om te horen.
Ja.
Ik laat je even een momentje horen uit De Vuurvogel van Stravinsky. Thank you. uit De Vuurvogel van Igor Stravinsky, het Radio Philharmonisch onder Ludovic Morlot, zaterdag matinee december 2018. Dit zal ons morgen ten deel vallen, geloof ik. De storm komt over ons. Dit is uit de complete balletmuziek 1910, die wij toen hebben gehoord. En volgende week is hij bij ons te gast, Ludovic Morlot, in de zaterdag matinee. Lucas, zat dit ook bij jou erin?
Jazeker, ja.
Wat gebeurt hier bij jou, filmisch?
Nou, dit is precies het moment waar de vuurvogel, wat bij mij een half mens, half vogel is, compleet transformeert naar vogel. Dus eigenlijk bijna het hoogtepunt van mijn film. Dus toevallig gekozen, ja.
Ja. Wanneer gaat hij weer?
Hij gaat 19 maart in Praag met het Praags Radio Orkest. Een maand daarna in Taiwan, het Nationaal Orkest van Taiwan, als ik erheen kan.
Oh ja, als het dan kan.
Ja, precies. Wow. Maar het is wel leuk om te zien, die film is uit 2015 en gaat nog steeds de wereld over. Dus, en ik moet er steeds bij zijn om het live te monteren. Dus ik vind het wel spannend om te zien hoe dat weer gaat.
Ja, het lijkt erop dat je een andere kant op gaat. Nu na twee films die op balletten waren gebaseerd, Daphnis en Vuurvogel. Nu ga je het verhaal van een componist vertellen. Je komt eigenlijk los van die partituur en je verzamelt stukken en je maakt je eigen verhaal.
Ja.
Zeg eens, op weg naar?
Nou ja, het is eigenlijk wel... Ik vind het zelf wel heel erg boeiend om een moment uit het leven van een componist te halen en daar een script op te maken. Dus Shostakovich is een grote liefhebber. Ik ben een grote liefhebber daarvan. Brahms. Ook muziek die niet per se zo programmatisch is, maar wel een connectie heeft met het leven van Brahms.
Wat is een moment in het leven van Brahms?
Nou, ik zou, als ik een film over hem zou maken, dan zou het misschien wel het moment zijn als hij thuis komt na de begrafenis van Clara Schumann bijvoorbeeld. Dat is echt een moment voor hem geweest waar zijn leven veranderde.
In zijn laatste jaren?
Ook dat.
Maar was dat 93 of zo?
Ja, dat is een goede vraag. Ja.
Het is een paar jaar voor zijn eigen overlijden geweest in. Ja. Was het 1896? Dus daar zou je een late Brahms iets, of misschien ook wel vroeg.
En vanuit zo'n moment kun je weer terug naar herinneringen. Ja, en ik vind het boeiend. Aan de andere kant, de volgende film staat al vast, namelijk Symphonie Fantastiek. Natuurlijk een heel beroemd werk. Dus dat lijkt wel iets meer op de vorige films, moet ik zeggen. Maar goed, ik heb een tiental filmplannen klaar liggen. En je moet natuurlijk orkesten vinden die het met jou samen kunnen gaan uitvoeren.
Ja, die bal zie ik wel voor me. Op weg naar het schavot. Precies. Kan wel. Maar dan de Heksensabbat, wat zie je?
Nou, dit is de eerste film die een complete dansfilm gaat worden.
Aha.
Ik heb daarmee geëxperimenteerd in De Vuurvogel natuurlijk en ook in Daphnis en Chloe. En de muziek is dermate anekdotisch eigenlijk van Berlioz, dat ik denk dat het ballet juist wel een spannend tegenwicht kan geven. Als je dit in een filmfilm gaat gieten, dan is die muziek eigenlijk iets te speels, iets te sarcastisch.
Maar ben jij choreograaf?
Nee, daar heb ik een hele goede choreograaf voor nodig. Ja.
En hoe lang gaat het duren? Wat is het traject van zo'n project?
Nou, de film is al aangekocht door Oregon Symphony. Dus de wereldpremière is in 2021 al. Dus ik heb nog een jaar om het te maken. Dus het gaat wel hard. Maar aan de andere kant hebben we ook weer laten zien met de Mahler-film dat we toch binnen een relatief korte tijd dit kunnen produceren.
Eerst maar eens aanstaande dinsdag Echo of Being in Amsterdam. En dan zijn er nog een paar voorstellingen.
Ja, 5 en 6 juni Fion, wat voorheen Gelders Orkest was, Orkest van het Oosten, in Arnhem en Enschede. En dan in november in Brussel en Luik door het Orkest Royal Philharmonique de Liège.
Ik wens je een mooie avond toe, dinsdagavond. Lucas van Voorkom, dank je wel.